Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet.
Ja, dankjewel Matthias voor deze start. We zijn vandaag gaan we starten met inderdaad de serie All In. En soms is het zo ontzettend raar om uit een cultuur vandaan te komen. Ik ben opgegroeid in kerken. Je ging erheen, je moest daar gaan zitten en je ging er weg. En ergens deed de dominee alles. Terwijl als ik mijn Bijbel opensla, dan zie ik Jezus. En het eerste is wat hij gaat doen als hij zijn carrière start, is mensen om zich heen verzamelen die all in gaan. Oké, het was met horten en stoten. Maar Jezus was Jezus niet om het ook echt voor elkaar te krijgen. Dat deze vrienden echt gewoon heel veel dingen loslieten om echt all in te gaan. En dat beeld is wat we mee moeten nemen en altijd bij ons moeten houden. En sterker nog, Jezus zegt met zijn eigen woorden, natuurlijk op een hele duidelijke, heldere manier. Dat kennen we van Jezus. In Matthäus 16 het volgende. Hij zegt het met zijn eigen woorden, is over zijn eigen lippen gekomen. Want wie zijn leven wil behouden, jouw dromen, jouw wensen, jouw toekomst, hoe jij het voor je ziet, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven vanwege mij, vanwege Jezus dus, wil verliezen, die zal het behouden. Dus als je jouw dromen, jouw toekomst, jouw wensen vanwege Jezus wilt verliezen en naar het kruis toe gaat, en bij het kruis vindt er altijd uitwisseling plaats. En zegt Jezus, dit zijn mijn dromen, mijn wensen. Ik geef ze allemaal aan u. Ik ben carte blanche. Ik wil alleen maar uw dromen van mijn leven zien. Gaat hij dan spreken? Ja. Heb je daar een beetje lef voor nodig? Ja, totaal. En wat zegt Jezus hier nou eigenlijk? Nou, hij zegt het dus, als je je leven wilt behouden, zul je het verliezen. En als je het ten goede van mij verliest, dan zal je het behouden. Nou, wat we moeten snappen is, dat als je je leven wilt verliezen vanwege Jezus, dan win je niet alleen Jezus in je leven, maar dan win je ook je eenmalige leven. En wat we moeten weten is, dat als we ons leven willen behouden, onze dromen, onze wensen, onze me, myself en I, dan zullen we en Jezus verliezen, en we verliezen ons eenmalige leven, want dan verspeel je je leven aan jouw wensen, jouw dromen, me, myself en I. Terwijl Jezus zegt, ik sta klaar met mijn droom, ik wil door je heen werken, ik wil iets groots voor je doen, ik wil iets machtigs door je heen doen. Jezus zegt zelfs, jullie zullen grotere dingen doen dan mij. Heb je daar geloof voor nodig? Ja, moet je dan durven te geloven in de dromen die hij voor je heeft? Zijn zijn dromen beter dan je eigen dromen? Ja, zeker weten. En laten we eerlijk zijn, ons hart ligt vaak bij onze dromen, bij onze wensen, bij onze toekomst. En als je ver van Jezus leeft, dan is dit eigenlijk je leven. Je hebt je eigen leven, je eigen dromen en je kent Jezus niet. Misschien doe je iets bijzonders in je leven en we zijn verder van Jezus. Natuurlijk wil Jezus ons laten opschuiven dat we ons leven verliezen, dat we Jezus winnen en ons leven winnen. Waar zijn wij als christen heel goed in? Ja, maar er is ook nog een tussenweg. Een beetje van mezelf en een beetje... Jezus, kunnen we een deeltje sluiten? Beetje van mezelf, beetje van u. Dan hebben we... Amazing. Zijn we daar heel goed in? We zijn daar zo ontzettend goed in. Met name in het Westen. En weet je waarom? Omdat de kansen zijn zo groot. De kans om zelfstandig, autonoom, grote dingen te doen. Met name al die platformen. YouTube, Facebook, Instagram. Je kunt jezelf tot grote hoogte brengen. Me, myself en I. Oh ja, en op zondag ga ik nog een beetje naar de kerk. Want ja, ik moet ook een beetje Jezus nog aan hebben. Maar Jezus daagt ons uit om all in te gaan. Om de wereld te veranderen. Daarom heeft hij ook zo'n kostbare prijs betaald aan de kruis en heeft hij ons de Heilige Geest gegeven. Niet alleen om je te leiden, niet alleen om je te troosten, niet alleen om een vriend voor je te zijn, maar ook om je wijsheid te geven, leven in overvloed te geven, zodat, lezen we in Efeziërs, je gebruikt kunt worden voor elk goed doel. In het Koninkrijk van God. En precies dat is wat het is. Er was dus... lang geleden in de jaren 90, een gigantische droogte ergens op deze wereld. Zo ontzettend droog, dat met name boeren als eerste daar enorme problemen van krijgen. En als je dan zo'n droogte meemaakt, wat ga je dan doen uit noodzaak? We kunnen nog maar één ding doen en dat is bidden. Ja, ik doe het als eerste en niet als laatste. En ook in dit dorp waren er letterlijk mensen die zeiden, weet je, we moeten alle koppen bij elkaar steken. Laten we één dag bidden en vasten als heel dorp en we komen bij elkaar en we gaan bidden en vasten, bidden en vasten, bidden en vasten, bidden en vasten. En zo gebeurde het. Er komt ook een klein meisje binnen. Met de paraplu. En al die mensen zeggen, waarom kom je hier met de paraplu? We komen hier toch om te bidden en vasten voor regen. En als ik vanmiddag naar huis toe ga, wil ik niet nat worden. Is dat verwachting? En de grote vraag is, bidden we ook met zo'n verwachting? Dat God het echt gaat doen. Dat echt ons leven ervan afhangt. En ik hoop met mijn hele hart dat je samen met mij all in wilt gaan. Of op zijn minst de komende weken dat te ontdekken wat dat inhoudt. En ik wil je meenemen in het volk Israël wat God daarin doet. En misschien wil God een wonder doen in je huwelijk. En heb je daarin noodzakelijkerwijs ook echt zijn hulp nodig en een wonder. Of in je bedrijf, of in je gezondheid, of in je gezin, of met je kinderen. Zeker als ze tiener zijn, altijd leuke leeftijd. En ja, laten we genieten en ontdekken wat God daarin ons wilt zeggen vandaag. Door jou, door mij. Want vaak zijn het maar één of twee blokkades die ons weerhouden van een wonder, van een doorbraak in en door je leven. Laten we kijken naar koning Salomo. Daar staat het volgende. Toen Salomo het werk aan de tempel van de Heer en de koninklijke paleis voltooid had, we zijn eindelijk klaar, en alles wat hij zich omtrent de bouw van een tempel en het paleis had voorgenomen, geheel volgens het plan van God, was uitgevoerd, verscheen de Heer in een nacht en zei tegen hem, ik heb je gebed gehoord, ik heb deze tempel aangewezen als de plaats waarin men mij offers mag brengen, wanneer ik de hemel gesloten houd, zodat er geen regen valt. Wie houdt er van een gesloten hemel? Nou, ik kan me zo voorstellen dat als je uitdagingen hebt in je leven, enorme uitdagingen in je leven hebt, dat je maar één ding wilt. Regen in je huwelijk, regen in je gezin, regen op je werk, regen van Gods wonderen. En precies hier zegt God, dit is de plek waarin je kunt bidden voor een wonder, voor regen en nog voor heel veel meer. Of gaat het vers verder. De sprinkhanen beveel het land kaal te vreten. Of pest onder mijn volk laat uitbreken. Of wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt, dan zal ik luisteren vanuit de hemel. Zijn zonden vergeven, het land genezen. Ja, ik zal opmerkzaam zijn en luisteren naar de gebeden die vanaf deze plaats aan mij worden gericht. En misschien zeg je, ja, maar ik woon in Nederland. Hoe kan ik nou in hemelsnaam vanuit de tempel in Jeruzalem dat gebed bidden? Wat is nu de plek, de tempel, waar we dat gebed kunnen bidden? Sorry? Ons eigen hart. Want Jezus leeft in ons. We zijn een tempel van de Heilige Geest. We kunnen op elk moment, elke dag, wanneer dan ook, hoe dan ook, dat gebed uitspreken en voor dat wonder vragen. Maar vragen we ook om dat wonder? En hebben we de verwachting dan ook dat God echt een wonder gaat doen? Of denkt het, ja, nou, het is ook wel leuk om het ook gedaan te hebben. En wat leren we hiervan? We leren hiervan dat God zegt, ik wil dat je nederig bent. God zegt, ik wil dat je naar mijn aanwezigheid zoekt in geloof als je naar die tempel toe gaat. Hij zegt ook, ik hoop dat je een verlangen naar me hebt om ook echt iets te veranderen. Dat we breken met onze gewoonten, met onze zonden, die ons niet dat leven in overvloed geven. En dat we het in geloof echt doen. Dus nederigheid, gebed, verlangen naar God en echt ook berouw te hebben en het anders te gaan doen. Want precies is dat is wat God in ons leven wil veranderen. En laten we eerlijk zijn, heel erg vaak gaan we pas bidden als er een noodzaak in ons leven is, meet. Er komt iets uit het niet van iets. Maar hoe vaak moeten we het niet omdraaien? Dat we alleen pas gaan bidden als er een noodzaak is. Maar waarom niet gewoon elke dag bidden, proactief, om al die zegeningen, die wijsheid waar God ons heen wil hebben, naar ons toe te trekken, in plaats van alleen maar te bidden voor de problemen in ons leven. Te vaak gaan we naar God op zoek als we problemen hebben. Of misschien zelfs problemen hebben gecreëerd. Maar waarom niet naar God toe gaan en vragen om ons te helpen? En vaak was het ook zo, we wilden al 13 jaar een locatie zoals dit. En toen de nood zo hoog was, een paar jaar geleden, zijn we zo op onze knieën gegaan. Jezus, spreek. Jezus, geef ons een locatie. En hij gaf ons die locatie. En vaak in ons leven is het precies hetzelfde, wat we vaak een noodzaak hebben. Maar waarom niet elke dag naar God toe gaan? Waarom niet elke dag die wonderen opzoeken? Corrie, wat moeten we nog meer doen en weten in dit hele verhaal?
Nou, wie ook een noodzaak had, was Naaman. En Naaman is een persoon uit het Oude Testament. En we kunnen zo onwijs veel leren van Naaman als het gaat om all in te gaan voor God. Want Naaman was geen Jood. Naaman was een Syrische bevelhebber. En er staat in 2 Koningen. Naaman, de bevelhebber van het Arameense leger, stond bij zijn koning hoog in het aanzien. En werd door hem zeer gewaardeerd. Want de Heer had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Maar deze grote krijgsman leed aan een huidziekte die hem onrein maakte. Nou, de naam Naaman betekent gerespecteerde, vriendelijke. En Naaman, ja, als we de Bijbel bestuderen, het is gewoon een populaire vent. Hij zag er goed uit.
Met bediende,
zeker. En hij was rijk. En eigenlijk leek het erop dat Naaman het allemaal prima voor elkaar had. Maar als we de Bijbel lezen, dan lezen we in het Oude Testament dat als je melaats bent, wat we hebben gelezen in dit vers, wat Naaman was, dat je buiten de samenleving werd geplaatst. Je werd in quarantaine gezet. Nou was Naaman geen Jood, hij was een Syriër. Dus misschien dat het in Syrië net iets anders was. Maar stel je voor, je hebt een ziekte waar je huid wegrot. Want dat is waar we het over hebben. We hebben het over open, vieze, stinkende wonden. Dat had Naaman. Maar hij was ook succesvol. Hij stond hoog in aanzien bij de koning. Hij had prachtige kleding. Een jas waar een wapeninsigne hier zat. Hij had een overwinning daar gewonnen. Alles was aan hem te zien dat hij het goed voor elkaar had. Hij was rijk. Hij kon die stank van die open wonden verbloemen. Omdat hij heerlijk geurende oliën kon kopen. En hij was succesvol. Nou, en toch was hij er klaar mee. Hij was er klaar mee dat hij melaats was. Hij wilde genezen worden en hij had gehoord van een profeet van Israël, Elisa. Hij vroeg zijn koning, mag ik naar die profeet? Want ik wil genezen worden, ik ben er klaar mee. Ik wil me niet meer hoeven verbergen. Koning geeft hem akkoord, geeft hem een brief mee, ga maar. Nou, hij komt bij de koning van Israël. Nou, die schrok zich natuurlijk kapot, want er staat ineens een melaats in zijn kasteel die buiten de samenleving geplaatst moet worden, want die moet in quarantaine. En scheurt zijn kleding, is woest. En Elisa zegt, koning, waarom ben je nou zo boos? Laat deze man bij me komen. Nou, Naaman gaat op pad. En laten we lezen wat er gebeurt. Naaman reed met zijn wagen naar het huis van Elisa. Hij stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen, baad u 7 maal in de Jordaan. Dan zal uw huid weer gezond worden. U zult weer rein zijn. Maar kwaad ging Naaman weg. Hij had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen. En dat hij de naam van de Heer, zijn God, zou aanroepen. En dat hij met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken. En zo de ziekte weg zou nemen. Zijn de rivieren van Damascus, de Abana, de Paper soms niet beter dan alle wateren in Israël? Had ik me daar niet in kunnen baden om rein te worden? En verontwaardigd draaide hij zich om en ging hij weg. Naaman was pist. Hij moest 7 keer... in een gore rivier onderdompelen. En hij kon zich verschuilen achter zijn succes. Maar wat doen wij? Wat hebben wij onder onze mantel van succes? Wat gebeurt er als wij onze mouwen opstropen? Wat komt er tevoorschijn? Hoe gaat het echt met je? We hebben een God die kent jou. Die kent je buitenkant. Hij kent je binnenkant. En hij wil je niet alleen aan de buitenkant genezen. Hij wil je aan de binnenkant genezen. We hebben een God die van je houdt.
Bediende,
dank u wel. Hij wil jou genezen. Maar wat we daarvoor moeten doen, is onze ego, onze trots, onze successen naast ons neerleggen. Zodat God echt dat wonder, die regen, in ons leven kan geven. Arie, wat gebeurt er verder?
Zeker, ja, wat we zien bij Naaman is, ik had verwacht. Ik had verwacht. Kan ook niet anders, want hij was niet opgegroeid bij de God van Israël. Hij had geen respect. Hij wist dat er een God was en een profeet in Israël die hem kon genezen. Wat telde er boven alles? Dat hij genezen werd op zijn manier zoals hij dacht dat het zou lopen. En ik durf te zeggen dat als wij zo'n groot issue in ons leven hebben, dat we ook heel vaak naar God toe gaan, heel nederig in gebed gaan en zeggen: God, ja, ik heb het probleem. En u moet het zo oplossen en zo oplossen en zo oplossen. En ik heb dit nodig en ik heb dat nodig en ik heb zus nodig. Wat is gedaan? Ik denk allemaal guilty. Terwijl als we echt respect hebben voor een grote machtige God, die groter is dan het universum, die groter is dan zwarte gaten, die wiskunde, natuurkunde, scheikunde gemaakt heeft, daar moeten we zo giga veel respect voor hebben. Dus zeg: God, weet je wat? U bent een machtige God en u bent een groot God. En u kunt wonderen doen. En dit is mijn issue. Hoe wilt u dit oplossen in mijn leven? Wat zou er dan veranderen? Ik denk alles. En we ontbreken vaak de echte nederigheid in en door ons leven. Door echt nederig te zijn en stil te zijn. We zien onszelf nog vaak gewoon als gelijken. Ja, God wil je vriend zijn, maar we zijn geen buddies. Hij wil elke dag bij je zijn, maar hij is nog steeds groot, God en heilig. Je kunt zijn aangezicht niet zien, want dat kunnen we niet verdragen in dit nog sterfelijke lijf. Hebben we zo gigantisch veel respect? En ik dacht dat het zo en zo zou gaan. Nou, als je dit verhaal leest, hebben we altijd, met de hele Bijbel gaat het zo, heb je natuurlijk altijd een beeld erbij, toch? We zijn ontzettende creatieve wezens die God toch gemaakt heeft. En we kunnen zoveel creatiever. En als je dit de Bijbel leest, heb je er altijd je eigen voorstellingen bij. En dit is een beetje de voorstelling die ik heb, die Naaman denk ik ook had. Zo'n beeldig rivier, dat kronkelt zo. Het water is kristalhelder op meters aan toe. Waarin je denkt, oké, de profeet vraagt om naar zo'n rivier toe te gaan. En als ik al aankom lopen, dan begint het water al te borrelen. Zijn er speciale wezens in de buurt? Je proeft al dat er magie gaat plaatsvinden. Je voelt je al totaal speciaal. Holy moly, ik ben echt de meest bijzondere man in de wereld. Ben ik ook, want ik ben commandant van het Syrische leger. Dus ik heb alles. En dan krijgt ook nog eens een keer, mag ik van die profeet naar deze plek? Denk ik, woehoe. Een paar jaar geleden was ik met mijn vrouw ook in Israël bij de Jordaan. Toen dacht ik, is dat het? Sterker nog, hele volkstammen gaan daar stappen op vliegtuig. Amerikanen, Japanners, Chinezen. Om hierin gedoopt te worden. Zie je het probleem van Naaman? Wat is vaak ons probleem? Ja, maar God, ik kwam naar je toe voor een oplossing. Maar nu wordt het probleem alleen maar groter. Hoe kan dit nou, wat u me nu vertelt, de oplossing zijn? En wat we zien bij Naaman, zien we natuurlijk ook bij onszelf. Waarom? We zijn allemaal mens. Met name zijn we mens in het rijke Westen, waarin we al denken zo gigantisch veel geleerd hebben en zo gigantisch veel weten, dat we denken dat we net zo groot en machtig zijn als God. Ja, niet helemaal natuurlijk. God een klein beetje hoger, maar we komen wel heel dichtbij, toch? Heel dichtbij. En we zien hier, hij is trots. We zien hier dat zijn ego in de weg staat. En we zien hier dat zijn trots gekwetst is. En hij heeft eigenlijk geen genezing nodig van zijn wonden. Hij heeft genezing nodig van zijn hart. Om daar echt in te veranderen. En dat is precies wat God ook bij ons wil doen. Ja, hij wil ons helpen. Hij wil wonder door ons heen doen. Maar de grote vraag is, hebben we de nederigheid, verlangen we naar God? Zien we hem echt als groot en machtig en heilig? En durven we vanuit die nederigheid en dat respect naar God toe te gaan, die als een vader met open armen en een grote glimlach ons verwelkomt en zegt, natuurlijk wil ik met je aan de slag en natuurlijk zie ik je geloof en natuurlijk zie ik je nederigheid en natuurlijk zie ik je dankbaarheid en natuurlijk ga ik je helpen. Wat moeten we nog meer doen, hoor?
Nou, we moeten opnieuw leren vertrouwen op God. Of misschien wel voor het eerst leren vertrouwen op God. En in Spreuken staat: vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op je eigen inzicht. Dus wanneer God tot ons gesproken heeft, als God ons een opdracht geeft, net als bij Naaman, spring in die rivier, doe het 7 keer. Hoe onlogisch het ook klinkt, we moeten op God vertrouwen. We moeten die 7 keer in dat water, of wat jouw opdracht dan ook is, doen in volle vertrouwen dat God zal voorzien. En vorig jaar had ik zelfs zo'n moment dat ik echt dacht, oh man, ik weet niet meer waar ik het zoeken moet. Ik mocht spreken hier op de Ladies Lounge. Nou, alle vrouwen die daar zijn, laat je heel even horen. Hoe was dat? Ja. Nou, ik mocht daar spreken en toen ik ja zei, toen wist ik al van, oeh, dit wordt wel uitdagend. Want we hebben een jonge jongen die niet zo heel erg van slapen houdt. Het gaat inmiddels beter. Maar toen was dat nog echt drama. Hij was veel ziek. Dus met mij ging het ook niet zo heel erg lekker op weinig slaap. En ik zou verschillende inputs doen. En in de week voor de Ladies Lounge was ik zelf ook nog ziek geworden. Dus die week was een spannende week. Gaat het allemaal goed komen? Nou, oké, dat laat je dan los en je gaat. En sessie 1 is geweest en moment 2 is geweest. En dan komt de laatste sessie. De God Experience. En wat gebeurt er? Ik krijg me toch een migraine aanval. Ik kon niks meer zien met mijn linkeroog. Mijn spraak was raar, want ik had een hele rare, dikke tong gekregen. Ik lag er totaal af. En ik dacht, oh, nu die laatste sessie nog. Hoe dan? Ik kon niet anders dan op mijn knieën en zeggen, Heilige Geest, hier ben ik. Ik ben beschikbaar. Ik heb me voorbereid. Hier is mijn lichaam. Hier is mijn hoofd. Hier is mijn hart. Hier is mijn mond. En spreek door me heen. Die sessie heb ik hier 3 jonge vrouwen, daar zit er één, samen het avondmaal zien vieren. Het leven zien delen, Jezus leren kennen en zo ongelooflijk veel vrouwen die hier vandaag ook zitten, stappen in hun relatie met Jezus zien nemen. Dat is een sessie geweest waarin ik de Heilige Geest heb voelen werken in mij en heb zien werken door jullie allemaal heen. Het was een moment waarop ik moest zeggen, oké, ik kan het niet. Er zit werkelijk niks meer in mij die dit uit mezelf zou kunnen doen, op eigen kracht zou kunnen doen. God, u alleen door mij heen. En dat is het moment als we God vertrouwen en zeggen, oké, kom maar, doe het maar. Dan heb je soms het gevoel alsof je in je blote kont staat. Dat is echt zo. Ja, dat klinkt heel grappig, maar dat is echt zo. Je voelt je naakt, klein. Maar als je zo bent en je bent beschikbaar, dan pas echt kan de Heilige Geest puur door je heen werken. Vol door je heen werken. Omdat er niets meer is wat van jezelf is op dat moment. Dus wat we moeten doen op het moment dat we die regen van God, het wonder van God in ons leven willen verwachten, op je knieën gaan. En alles van God verwachten. Het tweede wat je moet doen, is gehoorzaam zijn aan wat hij vraagt. Want ware aanbidding, ja, ik zeg het wel. Ja, ware aanbidding is gehoorzamen. En in 1 Samuel staat, daarom zei Samuel, schept de Heer meer behagen in offers dan in gehoorzaamheid? Nee, gehoorzaamheid is beter dan offers. Volgzaamheid is beter dan het vet van rammen. Wauw, volgzaamheid, lekker woord hè? Hoe heerlijk. Ik vraag me af wie er echt graag volgzaam is. Maar ik denk niet heel veel mensen. Maar als we hier zijn, zo op zo'n zondagochtend, heerlijk om zo de ochtend te starten, de celebration te starten met worship. We zingen onze liedjes, misschien af en toe een hand in de lucht. Ja, misschien ben je bewust van de woorden die je zingt. Misschien zing je ze gewoon mee. Nou, dat noemen we dan worship. Maar hier zeggen we ineens, echte aanbidding is gehoorzaamheid. Is gehoorzaam zijn aan wat Jezus van je vraagt. Want misschien zegt Jezus wel tegen jou tijdens die worship, hé, jij moet dat familielid bellen waar je ruzie mee hebt. En vergeving vragen. Misschien zegt Jezus op dat moment wel tegen jou, zet nou die stap in leiderschap. Ga nou dienen in dat team. Zet nou die financiële stap die ik al zo lang voor je heb gelegd. Kan je leuk je liedje zingen? Maar als je niet gehoorzaam bent, dan is het maar een liedje. En God vroeg ons vorig jaar, mijn man en mij, ook om een financiële stap te zetten. En het was een stap, als ik er nu aan denk, krijg ik nog steeds knikkenknieën van. Nou, we hadden die stap gezet, want ja, we hadden al vaker wonderen van God in ons leven ervaren. Dus we wisten van, nou oké, dit komt ook wel goed. Dan maar knikkende knieën een jaartje. We zijn het hele jaar geen euro tekort gekomen. En God heeft ons gezegend op een manier die we nog nooit, echt nooit voor mogelijk hadden gehouden. En dat is zo bizar geweest dat ik echt zoiets heb van, ja, ik ga me nooit meer druk maken om geld. Je mag alles van me hebben. Go for it, want God zorgt voor ons. En dat is ook voor jullie zo. En ik geloof dat als we die stappen in gehoorzaamheid zetten, dat op het moment dat je hier die worship aan het zingen bent, dat dat verandert. Dat het niet zomaar meer een handje in de lucht is, maar dat je bewust bent van wat je zingt. Dat die nummers die we hier zingen, dat dat proclamaties zijn over je leven, over je situaties. Dat op het moment dat jij die stappen in gehoorzaamheid zet, dat de manier waarop jij dient in je team, dat dat verandert. Dat de manier waarop jij je team leidt hier, dat dat verandert. Want er ontstaat een bepaalde urgentie in je om all in te gaan voor Jezus. Want op het moment dat je zo gehoorzaam bent, zo dicht bij hem bent, dan is dat het enige wat je nog kan doen. Het enige wat je dan nog kan doen, is gehoorzaam zijn aan zijn stem. Die stappen zetten die hij van je vraagt. Want alleen dan ervaar jij die wonderen in je leven. Arie, wat is het laatste wat we moeten doen om die regen van God in ons leven te krijgen?
Ja, de basis is inderdaad echt respect hebben voor God en gehoorzaam te zijn. Want op het moment dat we echt gehoorzaam zijn, dan stellen we eigenlijk God boven alles, toch? En net zongen we, naam boven alle namen. En ik dacht bij mezelf, oké, Arie, wat moet ik bij Jezus brengen? Zodat hij inderdaad boven alles is in mijn leven. Boven mijn financiën, boven mijn relatie, boven mijn kinderen. Dat ik hem echt wil vertrouwen. Dat als hij spreekt, dat ik het doe. Want elke keer als God spreekt en ik het doe, dat laat echt zien dat mijn hart bij hem is. Dat ik echt op hem wil leunen. En voor mij de afgelopen 13 jaar was het zo uitdagend. En je komt als volger, maar ook als man in een gezin, als vader, als broer, als zoon, in zulke uitdagende situaties terecht. Dat ik mezelf overgegeven heb. Weet je wat, Jezus? Ik ga gewoon simpelweg elke dag op mijn knieën. Ik leg mijn issues bij u neer. Is uw probleem? Ik luister. En al moet ik 100 keer in de Jordaan badderen, dan ga ik 100 keer in de Jordaan badderen. Want als u, maker van het universum, weet wat het beste is voor mij, wil ik dat doen. Dat is echt geloof. Dat is echt vertrouwen. En ik hoop met mijn hele hart dat je geloof niet vormgeeft door hier 1 keer in de week te zijn. Super nice dat je bent, super nice dat je meekijkt. Maar Gods hart gaat sneller kloppen van mensen die zeggen, weet je wat, dit is mijn financiën, ik heb er een potje van gemaakt, geef me uw principes. Die zegt, God, weet je wat, ik heb er een potje van gemaakt in relatie, geef me uw principes. Die zegt, God, ik heb kinderen gehad en het is nog geen potje, maar ik wil proactief mijn kinderen opvoeden. Wat zijn uw principes? En weet je wat, ik heb nog 10, 20, 30, 40, 50 jaar te leven. Hoe kan ik u eren met mijn leven? En het probleem van ons allemaal is, net zoals Naaman is, niet wat we nodig hebben, maar wat we moeten gaan zien. En luister wat er in het leven gebeurt van Naaman. Daarna ging Naaman terug naar de profeet Elisa met al zijn dienaren. Hij zei tegen hem, nu weet ik zeker dat de God van Israël de enige God in de hele wereld is. In die tijd was de wereld het universum. Nou zouden we zeggen, nu weet ik dat er maar 1 God in het universum is. Hij heeft me genezen. En wat we moeten koppelen is de genezing aan de persoon. Een man van God had hem genezen. En nu zie ik God in mijn leven. Nu zie ik hem zichtbaar. Nu zie ik hem tastbaar. Maar hij moest nederig zijn. Hij moest het verwachten van God. Hij moest het bidden. En hij moest een verwachting hebben dat God, de God van Israël, wist hij veel wie dat was? Hij was maar een idiote, ongelooflijk belangrijke commandant van het Syrische leger. En in het buurland was er een profeet die hem kon genezen. Maar hij had geen ervaring met de genezing. Hij had een ervaring met God zelf. En ik denk dat zoals we allemaal hier zitten en thuis, dat we alles nodig hebben. Maar wat we echt nodig hebben, is een ervaring met God zelf. Dat we kunnen zeggen, ik zie God. Ik ervaar God. In mijn leven, door mijn leven. Maar alleen. Als we nederig zijn. Als we het alleen van God verwachten. Als we blijven bidden op die plek in de tempel. Deze tempel, elke dag weer. En wegballen hebben om te zeggen, ja God, ik weet dat u pas door me heen kan werken als ik zonde in mijn leven stop, waarvan God al lang al gesproken heeft. Want we kunnen blijven vragen om leven in overvloed. Maar als we zo vaak ook het volk van Israël de dingen blijven doen waarvan we weten dat ze niet oké zijn, dan is dat een barrière in ons leven en moeten we ook naar God toe gaan. En zeggen, weet je wat, God, u bent een God van vergeving, u doet het met een grote glimlach en ik kom nu bij me. Dit is zo ongelooflijk fout. En u gaat mij met die grote glimlach, gaat u me vergeven en vullen met gerechtigheid, vullen met genade die me leven geeft, die me kracht geeft. En me klaarmaakt voor elk goed doel in mijn leven. Hey, laten we een moment de tijd nemen om te reflecteren. Ik heb 3 vragen voor je meegenomen en ze staan op het scherm. Er staat, waar in mijn leven heb ik nog trots? Verwacht je het van jezelf? Wil je het zelf oplossen? Wil je het zelf doen? Met jouw wensen en jouw oplossing voordat je God erom gevraagd hebt. Waar in mijn leven ben ik bitter? Misschien is het gezondheid. Misschien is het iets mentaals. Misschien is het een situatie in je leven wat helemaal leegzuigt. Om die ook bij God te brengen straks. En waar in mijn leven heb ik zonde waarvan je weet dat het niet oké is, waarvan je weet dat het je leegzuigt, waarvan het je weet dat het je relatie met mensen blokkeert, waarvan het je weet dat het je relatie met God blokkeert. Laten we een moment voor reflectie nemen. En de Heilige Geest vragen, spreek in mijn leven. Want God houdt van je. Hij wil graag een spiegel voorhouden met liefde, om dingen uit je leven weg te snijden, die je pijn doen, die het leven uit je vandaan houden, zodat hij daarvoor je wat nieuws voor in de plek kan zetten. Wat je kracht geeft, wat je geloof geeft, wat je energie geeft, wat je geneest in je hoofd, in je hart en in je lijf. Zullen we daarvoor bidden? Heer, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor dat u God bent. En ja, we willen als eerste bij u komen met onze problemen en onze issues. En zodat het opgelost wat moet worden op de manier zoals wij dat willen. We willen vandaag maar 1 verwachting hebben, dat u groot bent, dat u almachtig bent. Dat u buiten tijd en ruimte van het universum bent, groter dan onszelf. Daarom bent u God. Niet zichtbaar, niet tastbaar. U kunt geen afspraak met u maken op een fysieke plek, want u bent daar, simpelweg omdat u God bent. En we willen nadenken over deze vraag. En Heilige Geest, we vragen u hier nu op dit moment, hou ons een spiegel voor. Zodat we onszelf zien, zodat we naar God toe kunnen gaan. Al die dingen bij hem neer kunnen leggen. En een ervaring hebben met God zelf. Omdat we de verwachting hebben dat u bestaat. Dat u groot en machtig bent. Dat u oneindig en onvoorwaardelijk van ons houdt. Spreek. Hier, nu, op dit moment. Hier in deze zaal. De mensen thuis. Spreek. Heilige Geest, spreek. Wij verwachten het van u. Waar heb je misschien een trots? Waar ben je misschien bitter? Waar heb je misschien een zonde zitten die het leven uit je vandaan zuigt? Heilige Geest, spreek. Wij zijn van u. Want u bent een echte gentleman. Die 1 keer dingen aanwijst in ons leven, zich dan terugtrekt en ons de ruimte geeft om te zien wat we gaan doen met wat u laat zien. We kunnen het aan u teruggeven. We kunnen zeggen, het spijt me. Wetend dat u ons altijd vergeeft. En dat er uitwisseling plaatsvindt aan het kruis. En we hoeven niet met een zwaar hart naar God toe te gaan. Want God kijkt nu op dit moment naar je. En probeer het je voor te stellen hoe God naar je kijkt. En wat hij in jouw leven ziet. En dan is de eerste vraag altijd, hoe kijkt hij naar je? Wat is zijn gezichtsuitdrukking? Misschien zie je een glimlach. Misschien zie je hoop. Misschien zie je God stralen. Wat het ook is, het is altijd positief. Het is altijd liefdevol, want God is liefde. En wat laat hij jou nu zien in jouw leven? Wat barrières zijn, zodat je hem echt kunt ervaren, zodat je hem echt kunt vertrouwen. En als hij iets aanwijst, zeg dan simpelweg, wees dank u wel. Het is misschien pijnlijk wat u me laat zien, maar ik weet dat dit een ding is in mijn leven. En ik wil het veranderen. Ik wil daar sorry voor zeggen. En ik wil geloven dat u mij gaat vertellen hoe u wilt dat ik het oplos. Niet hoe ik het zelf wil oplossen, maar hoe u wilt dat ik het oplos. We vragen Jezus simpelweg, Jezus, ik weet nu het issue, maar laat me zien wat ik moet doen. Wat vindt u wat ik moet doen? Jezus, dank u wel dat u in mij leeft. Dat toen ik mijn leven aan u gaf, dat u mijn geest verzegeld heeft met uw Heilige Geest. En dat ik een tempel van de Heilige Geest ben. Waarin de God in het Oude Testament zei, dit is de fysieke plek waar je mij kunt aanbidden. Heeft God bepaald dat hij in ons woont. En dat dat de plek is waar we elke dag naar God toe kunnen gaan. En misschien moeten we hier vandaag zeggen, sorry Jezus, dat we ons dat niet zo bewust zijn. Dat we vaak zelf aan de slag gaan. Maar dat u mijn ziel verzegeld heeft met uw Heilige Geest. En het spijt me dat ik niet elke dag naar u toe ga. Het spijt me dat ik er niet zoveel gebruik van maak. Het spijt me dat ik daar niet zoveel gewicht aan hang. Maar als u echt de maker van een universum bent, dan wil ik daar zoveel meer gewicht aan hangen. En in die tempel die ik ben, de tempel van uw Heilige Geest, wil ik maar één God geloven. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van Jezus. Waarin Jezus stierf voor jou. Zodat we verzegeld kunnen worden met Gods Heilige Geest. Zodat we hem elke dag kunnen aanbidden. Zodat we elke dag om raad en advies kunnen vragen om hem te gehoorzamen. Zodat we ervaren dat wat hij tegen ons zegt ons echt leven geeft. En ja, we soms nee moeten zeggen tegen dingen die we zo fijn vinden, maar zo destructief zijn. En we ja moeten zeggen tegen de dingen die ons leven in overvloed geven. Die ons weer gezond maken. Die ons energie geven. Zodat we voor elk goed werk gebruikt kunnen worden in uw koninkrijk. En uw koninkrijk is deze wereld. Waarin u wilt dat we een verschil maken. Een lichtend licht en een zoutend zout. En bedankt, Jezus, voor alles wat u mij vandaag heeft laten zien. Ik wil nederig zijn, nederig blijven. Ik wil mijn ego laten verschrompelen, maar mijn persoonlijkheid in u laten groeien. Zodat mensen door mij heen u proeven en niemand anders. Dat ik de wereld kan bereiken, niet met woorden, maar met daden. Omdat ik op u lijk. En dat als mensen dichter bij mij komen, dat ze u proeven. God en maker van het heelal. En het kan alleen als we nederig zijn. Het alleen van u verwachten. Tot eer van uw naam. Amen. Hey, laten we de worship ingaan met een verwachting ook. Dat we het anders willen doen. En we hebben het woord metanoia al heel vaak voorbij zien komen. Meta betekent veranderen en noia is geest. En het is onze geest in ons die moet veranderen. Dat we naar God moeten kijken. Dat we hem echt zien vandaag, morgen, dinsdag. Dat hij groter is dan je leven. dat hij al duizenden jaren aanwezig is. En dat hij nog steeds door ons mensen wil werken. Dat hij nog steeds door jou heen wilt werken. Dat hij nog steeds wil dat je een ontmoeting met hem hebt. En laten we alles bij hem brengen in de worship. Misschien een stap van gehoorzaamheid. Misschien een stap van boete doen. Misschien een stap van vergeving. Misschien een stap van actie om het om te zetten. Wat het ook is en wat God je heeft laten zien. Laten we onze aanbidding echt maken. Niet alleen woorden en klanken. Maar een hartzaak en een ontmoeting met God Almachtig hebben. Let's worship.
Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd en verder geholpen heeft in je relatie met God. Wanneer deze podcast je geraakt heeft en je de inhoud ervan wilt helpen verspreiden, deel dan deze aflevering op jouw favoriete social media platform. Op deze manier horen meer mensen over Jezus en deze boodschap van hoop. Je kunt ons ook financieel ondersteunen, waardoor we een maximaal bereik krijgen op het internet en nog meer mensen nieuwe hoop krijgen. Bedankt voor alles wat jij mogelijk maakt. We geloven dat kerk een familie is, dus of je nu live erbij bent of online meeluistert, we willen jou graag persoonlijk leren kennen. Als we jou persoonlijk verder kunnen helpen, dan horen we dat graag. Check voor info en meer mogelijkheden op onze website. Fijne dag.